Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Wat er verder volgt, Psalm 49, het eerste vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 99, het derde vers. Loof met hart en stem, loof de kracht van hem die het recht bemint, in zijn rijksbewind. Terecht hebt gij gestaafd, tgeen gij Jacob gaaft, toonde aan Israëls leden recht en billijkheden. Daarna open wij de schriften. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste kunt u vinden in Jesaja 42, de versen 1 tot en met 4. En de tweede in het Nieuwe Testament, Matthäus 12, de versen 15 tot en met 21. Dus eerst Jesaja 42, vers 1 tot en met 4. En vervolgens Matthäus 12, de versen 15 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We beginnen nu te lezen bij Jesaja 42, het eerste vers. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem uitgegeven en zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En dan vervolgen wij in Matthäus 12, het 15e vers. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. En hij genas hen allen en gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmert zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de schriftlezing.
Op deze eerste adventszondag komt het woord van God tot ons uit de eerste schriftlezing, Jesaja 42, de versen 1 en 2. Daarin horen wij vanmorgen een adventswoord van God de Vader. En dan lezen wij het woord van God als volgt in Jesaja 42, de versen 1 en 2. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat laten horen. Tot zover. Vragen we nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. En in onze gebeden willen we ook dankzegging doen voor en met broeder Van Voorde, die afgelopen dinsdag een operatie aan de heup moest ondergaan en weer thuis mag zijn. En voor Geke Voorthuizen de Koning, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een licht hartinfarct. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u gaat spreken. Zoals u dat altijd doet als uw knechten erop uitgezonden worden om uw woord te verkondigen. En nu zijn wij naar het kerkelijke jaar samengekomen op de eerste adventszondag. En op deze eerste adventszondag komt u door de prediking van uw woord met die veelzeggende woorden: zie, mijn knecht. En als we daar vanmorgen over mogen horen, dan bidden wij u, Heere, om uw zegen. Geef uw knecht wat nodig is om over deze adventswoorden te mogen spreken, die ten diepste uw eigen woorden zijn. En wilt u zo met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente werken, dat er werkelijk door genade een zien komen mag. Want hoe dikwijls horen wij het niet in uw woord: zie. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En zo komt u op deze adventszondag met die woorden: zie, mijn knecht. Heere, van nature zien we niet. We zijn blind in 's hemels wegen. We zijn geestelijk blind en verstaan het niet. Tenzij dat u krachtig werkt met uw Heilige Geest en onze blinde ogen geopend worden en wij de werkelijkheid gaan zien, wie u bent en wat ons bestaan is. Maar wat wordt het een wonder voor een ontdekte zondaar, die ogen des geloofs mag ontvangen om op Christus te zien. Zie, mijn knecht. En mag er zo een zegen vallen, Heere, voor het eerst en opnieuw. U kent degenen die nog blind zijn. Geef ze geopende ogen. En waar u geopende ogen gegeven hebt, Heer, uw kinderen raken toch nooit uitgekeken op de knecht des Heren en zijn werk. En mag dit woord dan ook in het leven van uw kinderen nog gaan spreken deze morgen. Maar Heer, dan komt u niet alleen met het hoorbare evangelie, maar ten diepste laat u het ook in het sacrament van de heilige doop zien. Zie, mijn knecht, want u, Heer Jezus, bent ook gedoopt. U moest ondergaan in het water, als een teken van uw bittere lijden en sterven. Maar u kwam uit dat water van de Jordaan weer boven, want u zou opgewekt worden tot rechtvaardigmaking van uw kerk en tot heiligmaking van uw volk. En Heere, dan gaat ook de doop spreken. En mag dat ook zo zijn in het leven van uw kinderen, maar wilt u ook geven dat dat mag zijn bij deze ouders die deze morgen met hun kind voor uw heilig aangezicht mogen komen, opdat hun kinderen het teken en het zegel van het genadeverbond mogen ontvangen, waarin u deze kinderen die nog niet eens tot hun verstand gekomen zijn, laat zien met het doopwater dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. Maar dat datzelfde doopwater nu ook het bloed aanwijst en de geest aanwijst, die ook deze kinderen nodig hebben tot zaligheid van hun ziel. En zoudt u dat willen uitwerken, Heere, opdat het ook in het leven van deze ouders en deze kinderen waar mag worden, zie, mijn knecht. Wilt u zo uw zegen geven, Heere, deze morgen in het midden van de gemeenten en allen die samengekomen zijn, ook familieleden en vrienden van onze doopouders, dat wij allen een zegen in uw huis mogen ontvangen. Gedenk ook degene die thuis mee mogen luisteren, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Heren, wil u hartelijk danken dat het goed mocht gaan met broeder Van Voorde. U hebt hem willen ondersteunen en door de operatie heen willen leiden en hij mocht weer thuiskomen en vandaag in zijn kamer meeluisteren naar uw woord. Geef hem een gezegende dag en de ware dankbaarheid in zijn hart en wilt u de weg van revalideren ook voor hem zegenen, opdat hij op uw tijd en wijze weer in uw huis mag komen. Heren, u hebt het ook wel gemaakt met Geke. Ze mocht weer terugkeren bij haar man en kinderen, naar de wens van haar hart. En Heere, ze moeten rust nemen en wilt u de medicatie zegenen en wilt u zo verder met haar optrekken. En dat ze het gedurig mag leren om alle bekommernissen op u te werpen en dat ze het mag ondervinden, de Heere zorgt voor mij. Heere, zoudt u zo onze gebeden en onze dankzeggingen willen aanvaarden, willen zuiveren, en zoudt u onze gezegende dienst willen geven uit loutere genade om de verdienste van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop en we gaan luisteren naar wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in ons doopsformulier. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt de verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil, ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen, liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7... Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat lezen in Markus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wil aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heer Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand gekomen zullen zijn, waarvan u de vaders en de moeders zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Roodzand, wat is daarop uw antwoord? Ja. Moeder Roodzand. Vader de Ruiter, wat is daarop uw antwoord? Ja. Moeder de Ruiter. Vader Zakari, wat is daarop uw antwoord? Ja. En moeder Zakari, wij wensen u wijsheid om uw man bij te staan in de opvoeding van jullie kinderen bij het geopende woord van God. In het licht van de prediking van deze morgen, waar het gaat over de knecht des Heren, dat is de Heer Jezus Christus, wil ik jullie een woord meegeven uit Zacharia 3, vers 8. Zacharia 3, vers 8. Het laatste gedeelte. Want zie, opnieuw dat woordje zie. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. We zullen het straks gaan horen wie met deze knecht wordt bedoeld, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar wat ik in het bijzonder aan jullie doopouders wil meegeven vanmorgen is dat hier in Zacharia 3 vers 8 de Heer Jezus een hele bijzondere naam krijgt. Een spruiten. En dat is eigenlijk een reisje. En wellicht heb je het wel eens gezien in de tuin. En zeker als je baan een hovenier mag zijn, zul je het wel eens gezien hebben dat als een boom afgekapt wordt of een struik afgekapt wordt, dat je denkt, zou daar nog leven in zitten? En dat je dan in het voorjaar op die boom, uit die boom, zo'n klein groen takje ziet komen. Dat is een spruiten. Heel klein. En zo is de Heer Jezus Christus uit David en zijn geslacht voortgekomen als een twijgje, als een rijsje, als een spruiten. Maar dat laat, lieve ouders, tegelijkertijd zien hoe de Heer Jezus op deze aarde gekomen is. Niet als een krachtige man, maar als een broos babytje in de kribbe van Bethlehem. En daar moeten jullie veel aan denken, nu jullie van de Heere weer een kindje en voor het eerst een kindje gekregen hebben. De Heer Jezus is deze kinderen ons allen in alles gelijk geworden. En waar jullie kinderen liggen in een prachtig bedje, daar lag de Zoon van God als een spruiten, als een broos wichtje in een kribbe. Hij moest op dezelfde wijze voortkomen als jullie kinderen uit jullie is voortgekomen, vanuit de moederschoot van Maria. Waarom? Waarom? We hebben het samen beleden. Wij, ouders, met onze kinderen, zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarmee liggen wij verloren, ook je lieve kinderen. En vanuit ons is het een verloren zaak, maar bij God vandaar niet. Want God zond zijn Zoon als een spruiten, opdat wij en jullie kinderen van onze erfzonde verlost kunnen worden. En als je nou geroepen wordt je kind op te voeden, bij het geopende woord van God, zoek dan maar veel zondag 14 op van de catechismus. Daar staat het verklaard hoe de Heer Jezus voor zijn kinderen met zijn heilige ontvangenis de erfzonde wil bedekken voor God. En bedel maar of de Heer het ook aan jullie hart en de harten van jullie kinderen wil schenken. Hij zegt het toe, hij belooft het, van kind tot kind. En daarom gaan wij samen zingen uit Psalm 89, het tweede vers, waarvan de laatste regels luiden: ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen, uw rijkskroon schragen. Laten we dat samen gaan zingen ter voorbereiding op de heilige doop. En na de heilige doop zingen wij deze kinderen met de ouders toe. Psalm 134, het derde vers. En voor zover mogelijk doen wij dat staande. Jules Roodzand, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ephraim Manuel Willem de Ruiter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Boas Zakari, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gade de Heilige Geest, de enige, waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan zal nu de dienst der offeranden plaatsvinden. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. 3 collecten voor de eredienst, de diaconie en de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. En opnieuw gaan wij zingen uit Psalm 89. Ter voorbereiding op de prediking en wel de versen 9 en 12. 89 vers 9 en 12. het amen van de prediking zingen wij Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, 130 het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeenten, is het u wel eens opgevallen dat de Heer Jezus zo dikwijls heeft gezegd dat mensen moesten zwijgen over zijn persoon en over zijn werk? Een voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in Matteüs 8, waar een melaatse man tot de Heer Jezus komt met die vraag uit de nood van zijn leven: indien gij wilt, gij kunt me reinigen. En hoe de Heere dat grote wonder heeft verricht in zijn leven: ik wil, word gereinigd. En dan staat er geschreven dat die gereinigde man er met niemand over mocht spreken, wie dat wonder gedaan heeft en dat wonder heeft plaatsgevonden. En ook in de tweede schriftlezing van deze morgen zijn we dat tegengekomen. En vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen en gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken. Waarom deed de Heer Jezus dat? En waarom zei hij dat zo dikwijls? Ik denk dat we vanuit de Heilige Schrift twee redenen kunnen aanwijzen waarom dat de Heer Jezus aanvankelijk zo sprak. In de eerste plaats moeten wij nooit vergeten dat de Heer Jezus op aarde gekomen is als de lijdende knecht des Heren. Hij heeft een goddelijke heerlijkheid en majesteit afgelegd, want hij moest in zijn menselijke natuur lijden en sterven. En omdat hij in die staat van vernedering was, wilde hij niet dat alle nadruk op die goddelijke natuur gelegd zou worden, waardoor hij al die wonderen deed. En de tweede reden is dit: het was naar de wil van zijn vader. Want zijn vader wilde dat zo zou zijn. En daarom staat het ook al in het Oude Testament geprofeteerd. En de Heer Jezus zelf heeft het gezegd. In die tweede schriftlezing hebben we het gehoord. Vers 17 tot en met 19 uit Matteüs 12. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie mijn knecht. En dan volgt de tekst die we samen gaan overdenken, waarin we ook zullen horen dat de Heere zijn niet zal roepen en niet hard geluid zal maken, en dat hij zijn stem op de straten niet zal horen. Daar ligt ook iets in van: hij moest bedekt blijven wie hij daadwerkelijk was, totdat hij alles volbracht zou worden. En tegelijkertijd vormen deze woorden ook een rijke adventsboodschap die wij deze morgen met elkaar willen overdenken. We schrijven als thema boven de prediking de adventsboodschap van God de Vader. De adventsboodschap van God de Vader. Twee gedachten gaan we overdenken. De persoon die in deze boodschap wordt aangewezen. Ten tweede, het werk dat deze persoon zal gaan doen. Het gaat vanmorgen over de adventsboodschap van God de Vader. En daarin wijst de Vader de persoon aan die komen zal, en het werk dat deze persoon zal gaan doen. Het tweede deel van het boek Jesaja, gemeente, dat wordt wel het troostboek genoemd. En dat begint dan in hoofdstuk 40. En als je van hoofdstuk 40 gaat lezen tot het einde van Jesaja, dan ga je ook begrijpen dat deel het troostboek genoemd kan worden. Neem alleen al de aanhef bij Jesaja 40. Waar begint dat mee? Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor haar zonde. En voor wie gelden die woorden nu? Nou, Jesaja moest in het bijzonder spreken tot de inwoners van Jeruzalem en tot de inwoners van het Tweestammenrijk. Ja, dat ook, net als het Tienstammenrijk door eigen schuld in de ballingschap terecht zou komen. Maar dan hoor ik altijd op de achtergrond van die profetieën in het Oude Testament als het ware David zingen in Psalm 130. God zal zijn volk niet eindeloos kastijden en blijkt het steeds niet opnieuw. Ook de Heere heeft toen en daar het volk weer uit de ballingschap teruggebracht. Weet u hoe die dat gedaan heeft? Daar heeft hij verschillende personen voor ingeschakeld. En een van de personen die hij ingeschakeld heeft om dat volk uit de ballingschap terug te leiden, dat was koning Kores. En aan het begin van Jesaja 41 zinspeelt Jesaja al een beetje op deze koning. In Jesaja 45 komen we hem weer tegen als de gezalfde van de Heere. Maar als we dan teruggaan naar onze tekst, die tussen hoofdstuk 21 en 41 en 45 in ligt, komt de vraag bij ons boven, die knecht waar het in onze tekst nu over gaat, is dat ook die koning Kores? Bedoelt Jesaja hier dan ook, dat is die koning die dat volk gaat verlossen uit de ballingschap? Ja, er zijn sommige verklaarders die zeggen dat. Maar als we heel goed naar Jesaja 42 gaan luisteren, biddend gaan luisteren en speuren naar wat daar geschreven staat, dan komen we er wel achter dat Jesaja iemand anders bedoelt dan koning Kores. Dan zien we weer iets oplichten wat we elke keer weer zien bij die Bijbelheiligen uit het Oude Testament. Ze hebben van verre gezien en geloofd. En aanschouwt ook Jesaja. En wat heeft hij van verre gezien? De grote verlosser die uit Sion zal komen. En die aan Jesaja werd voorgesteld als de knecht des Heren. En wat heeft Jesaja over deze knecht des Heren niet veel mogen zeggen? Eigenlijk, als je goed naar zijn profetie luistert. Als hij het had over die knecht des Heren, dan was het alsof hij een lied zong. En dat lied dat begint hier in Jesaja 42. In 49 komen we tegen. In Jesaja 50 komen we tegen. En wat denkt u van Jesaja 53? Het zijn de liederen over de knecht des Heren die Jesaja heeft mogen zingen. En wie was dan die persoon? Die grote verlosser die uit Sion komen zal. Wie is dan die knecht des Heren die Jesaja van verre gezien heeft, in hem geloofd heeft en hem door dat geloof omhelst heeft? Het is de Heer Jezus Christus. Het is de beloofde Messias. En ik kan u op drie manieren bewijzen dat het hier in onze tekst echt over Christus gaat. Allereerst omdat God de Vader zelf aan het woord is. In het vorige hoofdstuk komen we dat al tegen. Ik, de eerste, zeg tot Sion. En die sprekende lijn die gaat voort in Jesaja 52... Gemeente, hier is de Vader aan het woord. En de Vader spreekt over zijn Zoon als mijn knecht. En daarbij, en dan kom ik bij een tweede reden, noemt hij zijn Zoon mijn uitverkorene. Op wie de Geest des Heren gegeven is. Dat kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus. En tenslotte is er nog een reden. De Heer Jezus zegt het zelf. En dan kom ik nog weer even terug bij die tweede schriftlezing. Matthäus 12. Waar de Heer Jezus de woorden van onze tekst op zichzelf gaat toepassen. Zie, mijn knecht. Ja, waarlijk gemeente. Zo wordt hij aangekondigd in deze adventsboodschap. En dan past ons eerbied en diep ontzag als wij deze morgen door middel van de prediking van het woord God zelf horen spreken. Want wat doet God, gemeent in onze tekst?
Hij eist alle aandacht op voor zijn zoon. En dat ligt opgesloten in dat korte, krachtige woordje, zie. Weet u wat de Vader hier doet? Hij komt hier met een welmenende, ernstiglijke oproep om op zijn zoon te zien. Waarom? Waarom klinkt zijn stem in deze diepgevallen wereld? Zie, mijn knecht. Omdat de Heere geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Omdat er buiten Christus een eeuwige rampzaligheid wacht. Omdat een zondaar buiten deze knecht nooit zalig kan worden. En dan hoor ik in het Nieuwe Testament als het ware een echo van het woordje zie. Een echo in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Maar wat is nou de praktijk? Wat is nou de praktijk in deze wereld? Dat velen hem niet zien. Dat velen hem niet willen zien. En maar doorleven alsof er geen dood is. Alsof er geen eeuwigheid is. Alsof een mens geen schuld heeft. Alsof er geen rampzaligheid wacht waar een mens naar recht terecht moet komen. Alsof ze geen zaligmaker nodig hebben. Heb ik het misschien over jou, jongen? Heb ik het misschien over jou, meisje? Waar ben je afgelopen week zo druk mee geweest? Heb ik het misschien over u, ouderen in ons midden? Het wordt zo anders als de Heilige Geest begint te werken in het hart van een zondaar. En de Heilige Geest je vanuit het woord laat zien in welke nameloos diepe ellende wij met onze kinderen terechtgekomen zijn. Dat je werkelijk gaat ontdekken dat je gezondigd hebt. En dat je werkelijk gaat ontdekken door de werking van de Heilige Geest dat je in de schuld staat bij God. Het wordt zo'n wonder voor een mensenkind die helemaal vastloopt met de eisen van God. Als de Heere vanuit het woord predikt en het diep in je hart doordringt. Betaal mij wat geschuldigd zijt. Dan wordt het woordje zie, evangelie. Zie. O, zie mijn knecht. O, in mij is alle reden te vinden dat God mij zou wegwerpen. En dat hij niet tot mij komt met dat heerlijke woord zie. Maar nu komt hij toch en hij laat het me weten vanuit het schriften. Die God tegen wie ik zo gezondigd heb, die God die laat het horen. Zie, zie toch mijn knecht. Ja, dat is met recht een adventsboodschap. Want wat is er dan te zien? En wat gaan degenen die zalig worden in hem dan ontdekken? Wat gaan ze zien? Drie dingen. Vanuit onze tekst. In de eerste plaats gaan ze zien dat Jezus Christus een knecht is. Dat is wat, gemeente. We hebben het niet over een slaafje. We hebben het niet over iemand aan de rand van de samenleving. We hebben het over God. Over de Zoon van God. Die eeuwig met de Vader was. Die in de schoot van de Vader was. En die wijst de Vader vanmorgen aan als mijn knecht. En dat betekent echt vanuit de grondtekst, vanuit het Hebreeuws, mijn slaaf. Dat zou je toch al moeten verbreken, gemeente. Wij die zo hoog staan met onszelf. Christus wordt slaaf. Knecht. Knecht van de Vader. Dat woord knecht, dat is in het Hebreeuws afgeleid van een werkwoord. Dat betekent voor iemand anders werk verrichten op vrijwillige basis. En daarmee laat de Vader vanmorgen door de prediking van het woord ons weten wat dat grote werk zal zijn die die knecht des Vaders zal gaan doen. Het is dat grote werk van de verlossing. Maar dat houdt wat in, gemeente. Weet u dat Advent en Kerst ons diep, diep zouden moeten vernederen? Weet u dat de boodschap van Advent en de boodschap van Kerst ons heel klein en ootmoedig zouden moeten maken? Want als we niet gezondigd hadden, gemeente, was er geen Advent nodig, was er geen kerstfeest nodig. Maar het is naar Gods recht allereerst nodig dat het kerstfeest moest worden. En waar geen mens kon betalen voor de schuld. Waar geen mens de straf der zonde kon dragen. Daar gaat die grote God in de hemel zijn lieve zoon zenden naar de aarde als een knecht. In een dienstknechtsgestalte, om als mens te betalen voor de schuld. O, zie, zie, de knecht des Heren, die knecht die de last van de zonde dragen moest, de knecht die de hemelhoge schuld verzoenen moest, de knecht die boog onder Gods onkreukbaar recht. Maar die knecht die dat ook wilde, want hij had zijn Vader zo lief. Hij wilde de deugden van zijn Vader verheerlijken. En dat wist de Vader. En daarom komt hij met deze woorden: zie, mijn knecht. Ja, dan zegt God vanmorgen: zie mijn knecht. Het is de knecht van de Vader. En weet u wat ik in die woorden hoor? Zie mijn knecht. Heb je het ook al ontdekt? Met name u, kind des Heren, in ons midden. Hoor je er wat in? Zie mijn knecht. Weet je wat ik hoor? Vreugde. Vreugde bij de Vader. Het is zijn knecht. Waarvan hij weet, mijn lieve zoon, ga ik zenden naar de aarde en mijn lieve zoon zal volbrengen wat we samen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid hebben afgesproken. In die woorden, zie mijn knecht, hoor ik als het ware een blijde reactie van de Vader op de belofte van Christus aan zijn Vader. Toen zeide ik, zie, ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Wat een adventswoord, gemeente. Zie, mijn knecht. O, wie zucht er onder zijn zonde? Wie is er zo slecht vanwege zijn schuld?
Wie weet niet meer hoe het goed moet komen. Hoor het evangelie. Zie, o zie, mijn knecht. Hij zal alles doen om u, o zondaar, met mij te verzoenen. Zie dan toch, mijn knecht. En dan het tweede wat er te zien is, door het geloof wel te verstaan, bij deze knecht. Want dan hoor ik de Vader verder spreken in onze tekst, die ik ondersteun. En daarmee wil God benadrukken, dat het werk wat Christus zijn Zoon zal doen, ook echt zal gelukken. En daarom ligt de zaligheid voor al die zondaren die zalig worden ook echt vast. De zaligheid van de kerk des Heren is echt gegarandeerd. Want Christus zal mens worden. Hij werd geboren in Bethlehem's stal. Als een zwak mensenkind, ik heb het u zojuist gezegd, ouders. Als een broos kindje. Maar toen hij op de aarde kwam, toen werd Christus, de knecht van de Heere, blootgesteld aan het wild gedierte. En dat bedoel ik geestelijk. Hij kwam te midden van een vijandig mensengeslacht. Hij kwam te midden van een plaats waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En als je toch de geschiedenis nagaat, wat heeft de duivel in het werk gesteld om dat grote verlossingswerk van Christus als de knecht des vaders tegen te houden? Maar tevergeefs, dien ik ondersteun. Zo zegt de Heer in onze tekst. Dat betekent, ik zal mijn Zoon vasthouden, zodat hij daadwerkelijk kan volbrengen waartoe ik hem naar de aarde gezonden heb. En waar moeten wij dan aan denken, gemeente? Heel concreet, als de Heer hier in onze tekst zegt dat hij zijn Zoon zal ondersteunen, dan zou ik u op drie dingen kunnen wijzen. Waarin heeft de Heer Jezus vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan het kruis van Golgotha die ondersteuning ervaren? Allereerst omdat hij de Zoon van God was en daarom zelf ook God was. En door zijn goddelijke natuur heeft hij dit alles kunnen dragen wat hij hier op de aarde moest volbrengen. En dan het tweede, hij werd gezalfd door de Heilige Geest. En dat had hij als mens nodig. Zoals de Vader het belooft in onze tekst, ik heb mijn geest op hem gegeven. En is dat niet duidelijk openbaar geworden? Met name toen Jezus zelf gedoopt werd, ouders. Toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerkwam om hem naar zijn menselijke natuur werkelijk bekwaam te maken. Ja, zien we het werk van de Heilige Geest al niet gebeuren in Nazareth. Als de engel Gabriël komt om Maria te overschaduwen. En wat hoor ik dan Gabriël tot Maria zeggen? De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Het begon met de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest bleef op de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur rusten. En daarin werd hij ondersteund om dat grote werk te doen. Dus, omdat hij zelf God was, ervaarde hij de ondersteuning. Omdat de Heilige Geest op hem kwam, ervaarde hij de ondersteuning. Maar er is nog een derde manier waarop de Heer Jezus de ondersteuning heeft ervaren. Hij heeft dikwijls ervaren hoe zijn eigen vader hem kennelijk ondersteunde en hem bewaarde. ga u twee voorbeelden geven. Jongens en meisjes, de Heer Jezus was nog maar een babytje. Toen was er een koning die wilde hem vermoorden. Jullie weten wel wie dat is, hè? Koning Herodes. Maar kijk eens hoe toen de vader zijn zoon heeft ondersteund door zijn bewaring. Hij leidde hem naar Egypte. En zo kon Herodes niets doen. Dat was een ondersteuning toen hij nog maar een babytje was. Maar ook toen hij een volwassen man was, heeft hij ook kennelijk ervaren hoe de vader hem ondersteunde op zijn lijdensweg. Hoe dikwijls komen het niet tegen dat de fariseeën plannen beraamden om hem te doden. We komen het tegen dat ze hem van de steilte wilden afwerpen. Dat ze hem wilden stenigen. Maar niet één kon wat doen, want hij werd ondersteund door zijn vader. En dan sprak zijn vader ook tot hem. Twee keer toe vinden we het in de schrift, hoe de vader tot ondersteuning van zijn zoon, juist op die lijdensweg heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, ziet u wel. De Heer Jezus werd ondersteund. Hij werd ondersteund door een engel die zijn vader zond naar die verzoeking in de woestijn. Hij werd ondersteund door een engel, versterkt door een engel, naar zijn diepe, diepe worsteling in Gethsemane. O, die vaderlijke ondersteuning. Christus heeft het ervaren. En weet u wat nou zo'n wonder wordt voor degene die de Heere vrezen? Dat ze in die ondersteuning van de Vader van Christus gaan ontdekken. Het was nou alles tot mijn zaligheid. Opdat Christus dat grote werk in mijn plaats zou kunnen verwerven en doen. En daarom is Christus op die smartelijke, dodelijke weg niet bezweken. Hij werd ondersteund. En wat denkt u, gemeente? Als God zo voor zijn eigen zoon was, die ons in alle dingen gelijk geworden is, zal de Vader dan ook zijn eigen kinderen, die om Christus wil tot zijn eigendom heeft aangenomen, ook in de strijdperk van dit leven niet ondersteunen? Ik zou het wel denken. Want als ik dan even terugga naar het vorige hoofdstuk, Jesaja 41, dan kom ik het letterlijk tegen in het 10e vers. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. En zoals Christus het op aarde ervaren heeft toen hij in de strijd was, zo zullen Gods kinderen het ook ervaren. Er is nog iets te zien door het geloof in de knecht des Heren. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, zo horen wij God ook zeggen in onze tekst. Dus de Heer Jezus is uitverkoren. Mag ik het zo vanmorgen zeggen? De Heer Jezus is de eerste die de Vader heeft uitverkoren. Om in hem een schare die niemand kan tellen ook te kunnen verkiezen tot zaligheid. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. In de hemel is een boek, jongens en meisjes. Dat boek heet het Boek des Levens. Dat is een heel dik boek. Daar staan alle namen ingeschreven van een schare die niemand kan tellen. En als God de Vader dat boek opent, op de eerste bladzij van dat boek, dan staat op de eerste bladzij maar één naam. De naam van zijn natuurlijke eeuwige zoon. Jezus Christus. Mijn enige geboren zoon. De oudste broeder van de ganse kerk des Heren. En als God de Vader de volgende bladzijde omslaat en kijkt, volgen alle namen die de Vader in Christus verkoren heeft. En daarom heeft de Heer in zijn ganse kerk een welbehagen, omdat hij in zijn Zoon een welbehagen heeft. Eigenlijk staat het er in het Hebreeuws heel mooi, heel diep. Als je het heel letterlijk gaat vertalen, dan staat, daar zegt de Vader, in Christus, in mijn geliefde Zoon, in mijn verkorene, rust heel het welbehagen van mijn ziel. Daarom konden de engelen zingen in de velden van Efrata. En zijn de herders er tot een verwondering getuige van geweest. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen. Ja, allereerst in Christus, die mens geworden is, maar daarmee in al die mensen die zalig worden, een welbehagen. Welk een persoon wijst God de Vader op deze Adventszondag aan. Zie, mijn knecht, mijn uitverkorene. Hij is schoon in zijn persoon, maar ook in zijn werk. Dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Het werk dat deze persoon zal doen. Dan moet ik een belangrijk woordje gaan uitleggen. Dat misschien op de klank af je misschien wat zal verwarren of op verkeerde gedachten zal brengen. Dat is het woordje recht. Hier komt een adventsbelofte van God de Vader en hij zegt, hij, mijn knecht, zal het recht den heidenen voortbrengen. Wat betekent dat woordje recht? Vanuit het Hebreeuws heeft dat verschillende betekenissen, maar die kunnen we niet klakkeloos overal gebruiken. We moeten altijd naar de context kijken hoe het bedoeld wordt. Soms betekent het woordje recht oordeel of straf. Zo komen we bijvoorbeeld tegen in Jeremia 26, waar een valse profeet veroordeeld wordt. Toen spraken de priesters en de profeten tot de vorsten en tot al het volk zeggende, aan deze man, dat is dus die valse profeet, is een oordeel, een recht des doods. Nou, die betekenis past niet in onze tekst. Want daarmee zou het de context niet kloppen. Want de context van onze tekst laat zien dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft, niet om mensen te straffen, te veroordelen, maar dat die knecht des Heren gekomen is om zondaren te behouden. Dus wij kunnen niet in de eerste plaats aan de betekenis van oordeel of straf denken. Dan is er nog een tweede betekenis van het woordje recht. In de zin van regeren. Zoals een koning regeert. Rechtvaardig, wijs en zacht. En toch past dat ook niet precies in onze tekst. Want als we het woordje recht als regeren willen uitleggen, dan doet ons dat denken aan een overwinnende koning die op zijn troon zit. Maar zo wordt Christus in onze tekst niet aangewezen. Christus wordt hier in onze tekst aangewezen als een knecht. Die moet lijden, die moet sterven, die naar deze aarde gekomen is. Wat betekent dat woordje recht dan wel? Nou, gemeente, dan kom ik bij een derde betekenis. Dat woordje recht betekent ook Gods wet. En in de brede betekenis van het woord,
zijn eigen woord. Dus hier laat de Vader zien, nu zend ik mijn zoon als mijn knecht, die ook op aarde een profeet zal zijn, die met zijn woord komt, die zijn woord laat verkondigen. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal met het woord tot de heidenen komen. Ja, en dat woordje voortbrengen is ook zo'n prachtig woord. Want dat betekent dat de Heer Jezus gaat zorgen dat zijn woord, zijn recht, op de juiste plaats gebracht wordt. En dat het op de juiste plaats terecht komt. Dat betekenen de woorden, het recht aan de heidenen voortbrengen. Jaren heeft hij dat aan Israël gedaan, maar als hij komt en alles volbracht heeft, gaat hij met dat woord ook tot de heidenen. En wat houdt dat woord in? Ten slotte, twee dingen. Want als Christus een zondaar gaat onderwijzen met zijn woord, dan is dat altijd evenwichtig. En degenen die de Heere vrezen, gaan het ook evenwichtig ervaren. En dan ga ik toch het woordje recht gebruiken, om het tenslotte aan u uit te leggen. Als de Heere komt met zijn woord, dan komt hij met het woord van wet en evangelie. Recht en genade. En is de Heer al zo in je leven gekomen? Ben je zo een leerling aan zijn voeten terechtgekomen? Om daar in die twee vakken, laat ik het dan zomaar zeggen, onderwezen te worden. Zijn recht en zijn genade. Dan ga je toch vanuit de Bijbel ontdekken dat dat recht van God, dat woord van God, die wet van God, een eisend karakter heeft. Want de Heer heeft recht op ons leven. De Heer heeft recht op jullie kinderen. Je zul je kinderen een keer terug moeten geven in de eeuwigheid. En hoe zul je ze teruggeven? God heeft er recht op. Daarom moesten ze gedoopt worden. Maar dat houdt wat in, gemeente, dat God er recht heeft op ons leven. Het houdt wat in dat de Heer zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want de Heer eist gehoorzaamheid aan zijn wet. Dat is Gods recht. Dat is billijk van een goeddoend God. En wat ga je nou ontdekken als die eis in je hart gelegd wordt, dat je dat nou net niet kunt? En dan ga je het proberen. En dan ga je proberen Gods wet te houden en jezelf wat op te knappen. De Heer breekt het af, want het kan niet. Je kan niet aan dat eisend recht van God voldoen. Totaal niet. Dat is heel vernederend voor een mens. Want we doen het zo graag zelf. Maar we kunnen het echt niet. En als je dan ontdekt dat je met al die zonden in de schuld staat bij God. En de Heer zegt, nou wil ik dat u, jij, persoonlijk voor die schuld aan mij betaalt. Als de Heer op die wijze met de eis van zijn recht zijn woord komt. Het gaat niet. Het gaat echt niet. Dan kom je in een doodlopende weg. Dan word je werkelijk een uitgewerkte zondaar. Maar dan de keerzijde van dat woord, de keerzijde van dat recht, dat hij de heidenen gaat voortbrengen. Wat een mens totaal niet kan, nooit meer kan, heeft deze knecht des Heren gedaan. En dat laat hij zien door het onderwijs van zijn woord. Hij is niet alleen een profeet, hij is ook een priester. Want hij wordt vanmorgen aangewezen als de knecht des Heren. Die volkomen gehoorzaam is geweest aan alle eisen van zijn vader. En die het daar aan het vloekhout op Golgotha uitgeroepen heeft. Tetelestai, het is volbracht. totaal volbracht. Er hoeft niets meer bij, er kan niets meer bij, van welke zondaar dan ook. En met dit offer heeft hij het genaderecht verworven, dat een arme zondaar mag toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En wordt dat niet een groot wonder in het leven van degene die zalig mogen worden? Zelf steeds meer en steeds dieper ontdekken en beleven een rechteloze te zijn. Nergens recht op te hebben. En dan te mogen zien op die knecht des Heren die het genade recht verworven heeft voor een rechteloze zondaar. En daarom mag je komen met je zonde, met je ellende, met je schuld, met al je rechteloosheid. Want het ligt niet in ons, het ligt niet in jullie ouders, het ligt niet in je kinderen, het ligt buiten onszelf in Hem. Om zo te mogen leren, er is buiten mij, in Hem, een genaderecht. En dat leren Gods kinderen op de school van vrije genade. Hij zal lijden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren. En dan doet hij dat niet met kracht en niet met geweld, maar in het ruisen van een zachte stilte. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, dat doet hij niet. Maar de Heere werkt zachtmoedig, rustig, stil, stapje voor stapje. En Hij maakt het waar, wat we volgende week verder gaan overdenken. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Amen.
wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilt u deze morgen komen, hoorbaar en zichtbaar, met dat adventswoord, zie mijn knecht. Heere, wilt u de plaats volmaken, opdat we schoonheid gaan zien in u, Heer Jezus Christus, als de knecht des Heeren. Dat er een adventsverlangen geboren mag worden, dat hij ook waarde gaat krijgen in ons hart. En dat het werkelijk zo mag zijn, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. En zo gaf u vanmorgen zoveel, Heere. Wilt u het met uw zegen achtervolgen en wat bent u goed dat we deze middag opnieuw onder uw woord komen mogen. Om te horen vanuit de Dordtse leerregels wat nou de vrucht tot de prediking is. Heere, zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Vergeeft u het zondige en zegen het uwe om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot gaan zingen Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 103 vers 4. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.